onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vijfde vers van Psalm 84. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 84ste psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het vierde vers van Psalm 87. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 87ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, daarvan het 22ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Handelingen 22, de versen 1 tot en met 21.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig tot u doen zal. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal tot en aansprak, hielden zij zich meer te stil. En hij zeide, ik ben een Joods man, te Tarsen in Cilicië geboren, opgevoed in deze stad aan de voeten van Gamaliel onderwezen, naar de bescheidenste wijze der vaderlijke wet, zijnde een ijveraar Gods, gelijkerwijs gij allen heden zijt. Die deze weg vervolgd heb tot en dood, bindende en in gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is en de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij, als ik reisde in Damascus genaakte, omtrent de middag, dat snellijk uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggende, Saul, Saul, wat vervolg je mij? En ik antwoordde, wie zijt gij, Heere? En hij zeide tot mij, ik ben Jezus de Nazarener, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd. Maar de stem desgene die tot mij sprak, hoorden ze niet. En ik zei de Heere, wat zal ik doen? En de Heere zei tot mij, sta op en ga heen naar Damascus. En aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen. En als ik vanwege de heerlijkheid van dat licht niet zag, zo werd ik bij de hand geleid van degene die met mij waren en kwam te Damascus. En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden die er woonden, kwam tot mij en bij mij staande zei het tot mij, Saul, broeder, word wederziende. En terzelfde uren werd ik ziende op hem. En hij zeide, de God onze Vader heeft u tevoren verordineerd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En nu, wat vertoef gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren. En het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was, en dat ik hem zag, en hij tot mij zeide, spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem, want ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeide, Heere, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geeselde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus, uw getuige, vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood, en de klederen bewaarde dergeen die hem doodden. En hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
De tekst voor vanmiddag vindt u eveneens in het boek der Handelingen, en wel het 9e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 31. Handelingen 9, de versen 26 tot en met 31. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Saulus nu, te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hen hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En vrijmoediglijk sprekende in de naam des Heeren Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachten hem te doden. Doch de broeders, dit verstaande, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. De gemeenten dan, door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht. En wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd. Zingen wij van Psalm 119... het 37e vers, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. En het 47e vers, ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt, uit de versen 37 en 47 van Psalm 119... aan het einde van de dienst zal gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in het leven van Saulus is een onbegrijpelijk groot wonder gebeurd. Dat wekte verwondering. Als wij bekeerd worden, als een kind een nieuw hart ontvangt, wekt dat ook verwondering. Want ook dat valt niet te begrijpen. De Heere ziet om naar verloren zondaren en zondaressen. Was het uw gebed? Heb jij erom gebeden? Heere, werk wonderen door de prediking. Want juist door middel van de prediking wil de Heere werken in zondaarsharten. Niet alleen een nieuw hart geven, niet alleen een vlezen hart geven, maar ook zijn eigen werk in stand houden. Saulus, bekeerd door God, vervolgd door vijanden. We zagen dat die vijandschap in Damascus. Maar Saulus had nog een grote taak te verrichten. En daarom ontkomen door een venster in een mand naar beneden gelaten. En na 3 jaren, nadat hij ondertussen ook in een ander gebiedsdeel verbleven had, kwam hij te Jeruzalem. En daar in Jeruzalem werd hij niet met open armen ontvangen. Men geloofde het zomaar niet. Maar de Heere zorgde er zelf voor dat dat anders werd. We mogen daar met elkaar over gaan nadenken vanmiddag. Saulus in Jeruzalem. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een viertal gedachten. In de eerste plaats verdenking. Ten tweede aanvaarding. Ten derde vervolging. En ten vierde vermeerdering. Saulus in Jeruzalem. In de eerste plaats verdenking, ten tweede aanvaarding, ten derde vervolging en ten vierde vermeerdering. Verdenking. We lezen in vers 26, Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde. En dan ligt daar al een hele behoorlijke periode tussen zijn bekering en zijn komst in Jeruzalem. 3 jaren in Saoedi-Arabië geweest, misschien Zuid-Jordanië, weer teruggekomen in Damascus. En daar moeten vluchten, wat ik net zei. Wonderlijk bewaard door de Heere, gekomen in Jeruzalem. Hij kwam er heel anders in dan hij er was uitgegaan. Hoe was Saulus uit Jeruzalem gegaan, jongens en meisjes? Blazende dreiging en moord. Als een geweldige grote vijand van de christenen, zo was hij uitgegaan. En hij had brieven meegekregen van het Sanhedrin van de hoge priester. Dat hij christenen in Damascus gevangen mocht nemen, mee mocht voeren naar Jeruzalem om ze daar te berechten. Een briesende vijand. Een verscheurende leeuw zouden we kunnen zeggen. En nu komt hij terug als een volgeling van Christus. Als iemand die vrijmoedig die enige naam tot zaligheid gepredikt heeft in Damascus. Wat een wonder. Dat is Gods almacht. Zijn wij ook wel eens op een andere manier in de kerk teruggegaan dan dat wij de kerk verlaten hebben? En dan bedoel ik dit. Zoals wij van onszelf zijn, zijn we geen leerling op de leerschool van Christus. Maar als de Heer wonderen gaat werken, wordt dat anders. Dan worden wij tot een leerling van hem gemaakt, tot een discipel. En dat gold nu ook van Saulus. Eerst een vijand en dan een vurige volgeling die met de liefde van heel zijn hart die enige naam gegeven tot zaligheid gepredikt heeft. Kennen we daar iets van? Die liefde uiten van onszelf, dan hebben we de zonde lief. Maar als de Heere zijn liefde uitstort in het hart, gaan we niet alleen God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf, maar ook de zonde haten en het kwade bestrijden. Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Dan staat er een werkwoordsvorm in het Grieks voor poogde. Dat wil zeggen, het was maar niet één keer dat Saulus dat probeerde. Vele malen steeds opnieuw heeft hij dat geprobeerd. Zich te voegen bij de discipelen. Dus bij hen die onderwijs gehad hadden van de zaligmaker. Daar komt het op aan in mijn leven, in uw leven, in jullie leven. Een leerling van de zaligmaker te mogen worden. En neem nou een gewone school. Dan moet je van alles leren. Maar het is niet de bedoeling dat dat alleen maar in je hoofd gaat zitten. Je moet dat ook in de praktijk gaan gebruiken. Je moet dat nuttig maken in je leven. Als je lezen leert, dan is dat niet alleen maar iets om op school te doen. Maar dan kun je thuis ook boeken lezen en vooral de Bijbel lezen. Als je echt honger krijgt naar het woord, dan doe je dat. Als de Heer werkt in je hart, ga je dat woord biddend onderzoeken. Wel, de discipelen hebben onderwijs van de zaligmaker gehad. Hij heeft hen laten zien wat dat ook betekende in de praktijk van het leven. Want het was niet zo dat het onderwijs van Christus wel heel goed was, maar dat zijn leven er niet mee spoorde. Hij leefde zonder enige zonde. Hij leefde naar zijn eigen onderwijs. En dat geldt nog. De discipelen waren daarin onderwezen. En ze hadden het gezien wat het was. God lief te hebben boven alles. En de naast als zichzelf. En dat geldt ook ons. God lief hebben boven alles. En de naast als jezelf. En als u of jij nou eerlijk zou moeten zeggen vanmiddag. Dat ken ik nog niet. Daar sta ik nog buiten. Als ik eerlijk ben. Dan gaat de liefde van mijn hart uit. Naar alles wat deze wereld biedt. Dat is veel belangrijker voor mij. Dan de dingen van Gods woord. Dan de dingen van het koninkrijk van God. Smeek dan maar. Dat de Heere de schellen van de ogen doet afvallen. Want als wij blind zijn geestelijk gezien. Dan zien we niet. Dat alles wat in deze wereld is, ijdelheid is, dat we het uiteindelijk moeten achterlaten. En dat God het zo waard is om gediend te worden. Dat bij de zaligmaker alles is te vinden wat wij nodig hebben om zalig te worden. Dat hij helpen kan en helpen wil. Zelfs als het sterven zou worden. Hij kan en wil. En zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Onderwijs van hem ontvangen. Dat betekent ook dat onderwijs in praktijk brengen. De minste willen zijn tegenover anderen. We willen juist de meeste zijn, de beste zijn. Dat meer mensen ons bewonderen dan anderen ten deel valt. We willen boven anderen uitsteken. Maar dan door genade de minste willen zijn. Vergevensgezindheid tonen. Denk aan het volmaakte gebed. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Haatdragendheid bestrijden. Het ene nodige zoeken. Anderen met liefde wijzen. Op die enige persoon die door de Vader naar deze wereld is geroepen. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Christus heeft duidelijk onderwijs gegeven in al die zaken. Hij die de weg, de waarheid en het leven is, heeft de weg ook gewezen. Een voorbeeld geweest voor zijn discipelen. Is hij ons ook al tot voorbeeld in die zin? Dat we iets van hem mogen vertonen. Dat de kinderlijke vreze Gods, zoals in onze tekst naar voren komt, praktijk mag zijn. Dat we op ons werk, op school of waar dan ook in de opleidingen die we volgen, een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Dat morgen te merken zijn dat we vandaag in de kerk zijn geweest. Voelen we ons gedrongen er iets van te zeggen als anderen zo vol zijn van de dingen die uiteindelijk helemaal niets baten. Eén ding is nodig. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Ze zullen er maar heel weinig van gehoord hebben wellicht. Er was in die tijd, zo las ik ook, een strijd tussen Damascus en de heerser in Damascus. En de koning die Jeruzalem regeerde. Ook dat zal het onderlinge verkeer niet bevorderd hebben. En laten we nou eens eerlijk zijn, geliefde gemeente. Je kunt veel lezen over de vervolgde kerk. En ook hoe de duivel probeert die kerk teniet te doen. Niet alleen door allereerst geweld toe te passen, maar ook door infiltranten te gebruiken. Ik bedoel mensen die zogenaamd lid willen worden van de kerk, zich daarbij willen aansluiten en dan heel veel te weten komen van een gemeente waar ze dan lid van geworden zijn. En uiteindelijk blijken dat verraders te zijn die heel veel kwaad kunnen aanrichten, die ervoor kunnen zorgen dat er nog veel uit zo'n gemeente van hun vrijheid beroofd worden, berecht worden, in een strafkamp terechtkomen. Moeten we echt niet gering over denken. En ze hadden al vervolging meegemaakt in Jeruzalem. Valt dat dan niet te begrijpen dat ze voorzichtig waren? Inderdaad, aan de ene kant valt dat best te begrijpen. En aan de andere kant, als de Heere wonderen werkt, dan dienen we er ook voor te vallen. Dat te aanvaarden, de Heere daarvoor te danken, want hoe was het mogelijk dat zo'n briesende leeuw veranderd was in een lam? Dat de Heere wilde volgen, dat die enige naam gegeven tot zaligheid wilde uitdragen en prediken. En waar nou niemand voor zorgen kan, daar zorgde de Heere zelf voor. De verdenking werd weggenomen. En dat is onze tweede gedachte aan Vaarding. We lezen in vers 27, maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen. Barnabas, zijn naam betekent zoon der vertroosting. Hij mocht zijn naam eer aandoen, van grote betekenis worden in het leven van Saulus. Je leest ook later in het boek der Handelingen dat Barnabas en Saulus samen uitgezonden werden om zendingsarbeid te gaan verrichten. Barnabas, een man in wie de Heere genade had, een vroegere leviet, afkomstig van Cyprus. Barnabas, hij mocht het middel zijn om Saulus bij de apostelen te brengen. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen. Alleen Petrus en Jacobus waren op dat moment in Jeruzalem aanwezig van de apostelen, van die 12 die er waren, apostelen. Weten we eigenlijk wel wat dat woord betekent? Apostel betekent letterlijk gezondene. En zo'n gezondene, zo'n apostel, was heel bekend in het Jodendom. Het Sanhedrin in Jeruzalem had gezondenen, apostelen, in belangrijke plaatsen in het buitenland, waar veel Joden woonden en synagogen waren. En zo'n gezondene, zo'n apostel, die daar dus het Sanhedrin vertegenwoordigde, mocht en moest handelen in naam van het Sanhedrin. In naam van het Sanhedrin werden daar dingen uitgevoerd en bevolen. Daaraan hebben wij te denken, geliefde gemeente, aan die achtergrond. En wat betekent het dan als het gaat om deze apostelen? Wel, zij zijn gezondenen van de zaligmaker, die zelf door zijn vader op deze aarde gezonden was. En als zij komen en spreken, dan komen en spreken zij in de naam van hun zender. Die gezondenen van het Sanhedrin spraken in naam van het Sanhedrin. De apostelen, zij spreken in naam van Christus, die in de hemel is, aan de rechterhand van de Vader, die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. Zij mogen ook alleen maar uitdragen wat Christus hen opdraagt. Wat zouden zij, jongens en meisjes, dan alleen maar mogen zeggen? Wel, wat zij geleerd hadden tijdens de omwandeling van Christus. Ze waren immers discipelen. En deze discipelen zijn uitgezonden door de zaligmaker om zijn woord, om zijn evangelie uit te dragen onder alle volkeren. En dat zou nu ook de taak van Saulus worden. In eenheid met de andere apostelen zou hij wet en evangelie uitdragen. Zou hij net als Petrus bijvoorbeeld op de Pinksterdag de Joden stellen voor het gericht en ook de heidenen bekendmaken met het oordeel van God. Om zo te wijzen op Christus, die veroordeeld is, opdat die talrijke menigte, ontelbaar zelfs, uit Jood en Heiden, zalig zouden worden. Niet zouden veroordeeld worden, maar het eeuwige leven ontvangen, want een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven ontvangen. En al zijn de predikers vandaag dan in die zin geen apostelen, want dat was beperkt tot die eerste tijd van het Nieuwe Testament. De apostelen die persoonlijk onderwijs ontvangen hadden, en ook Paulus en nog enkele anderen die met name genoemd worden. Maar daarna lezen we die benaming niet meer. Maar de boodschap die zij uitdroegen moet ook vandaag uitgedragen worden. Mag ook vandaag uitgedragen worden. En op die boodschap heeft Barnabas gewezen. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hen hoe hij op de weg de Heere gezien had. Dus hij gaat vertellen aan de volgelingen van Christus te Jeruzalem, aan Petrus, aan Jacobus, wat er gebeurd is met Saulus. Nou, laat ik het zo zeggen, wat de Heere gedaan heeft in het leven van Saulus. En dan komt de zonde van Saulus ook openbaar. Want wat had Saulus gehoord? Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij had nooit gedacht dat dat gezegd zou kunnen worden. Heb je dat misschien ook gedacht? Heb jij dat misschien gedacht? Ik leef toch netjes. Ik doe toch geen grove dingen. Wat is er eigenlijk op mij aan te merken? Maar als de schellen van de ogen gaan, dan worden we zondaar voor God. Dan gaan we zien wat we verkeerd gedaan hebben. Wat we nagelaten hebben, de zonde die we bedreven hebben. De kwetsende woorden die we uitgesproken hebben. De onreine gedachten, gevoelens en begeerten van binnen. Komt allemaal bloot te liggen. Dan word je net als Saulus voor het gericht gesteld. Vervloekt is een ieder die niet blijft. In al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Hij dacht dat hij goed deed. Maar hij was een vurige vervolger. En dat hij tot hem gesproken had, zegt onze tekst. En hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. Vrijmoedig gesproken. En hij kwam om te vervolgen, hij kwam om gevangen te nemen. En nu vrijmoedig gesproken in de naam van Jezus, dat betekent niet alleen maar in de opdracht van Jezus, maar het wil zeggen dat het werk van Jezus, het werk van de zaligmaker, centraal stond in zijn spreken. En daar gaat het ook om, geliefde gemeente, in heel de Bijbel. De Heer heeft de verlosser beloofd. Het Oude Testament is daar vol van. Het wijst heen naar die verlosser die gekomen is. En in het Nieuwe Testament zien we zo duidelijk dat die enige en volkomen verlosser verlossing verworven heeft. En dat hij ook in die verlossing doet delen. Dat hij zondaren bekeert. Dat is ook gebeurd in het leven van Saulus. En geroepen om die enige naam gegeven tot zaligheid te prediken, heeft hij dat ook gedaan. Wat het ook zou opleveren, hoeveel tegenstand het ook zou oproepen, vrijmoedig gesproken. Ja, en dan is er eigenlijk ook, als we daarover na gaan denken, een taak voor ons allen. Dat lezen wij in de brief aan de Efeziërs, het 6e hoofdstuk, het 19e vers. Daar vraagt Paulus om voor hem te bidden en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dus wat is onze taak, jong en oud? Te bidden voor predikers, opdat ze vrijmoedigheid zouden mogen ontvangen. En letterlijk betekent dat woord vrijmoedigheid dat je alles zegt. Dus alles zeggen over datgene wat de Heere Jezus gedaan heeft, wie hij is, wat hij betekent in het leven van zondaren en zondaressen. Hebben we dat mogen doen in de achterliggende week? Heb u gevraagd, heb jij gevraagd, gebeden, gesmeekt om vrijmoedigheid voor Gods knechten? Niet alleen predikanten hier, maar wereldwijd. Om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Om het evangelie te mogen prediken. Ik was gisteren in Barendrecht, de gemeente waar ik mocht dienen voor ik hier kwam. Een nieuwe predikant mag daar zijn. En toen moest ik denken aan iemand die de Heere vreesde. En die zei heel vaak: de mensen die het meeste bidden voor de dominee worden het meest onder hen getroost, onderwezen, versterkt, gezegend Ja, dat is het. Zou het daar misschien niet aan ontbreken? Dat er meer gebed zou dienen te zijn. En zeker ook, ik en dominee Aartsdag als predikanten hebben zelf ook onze knieën te buigen. Ik ben iemand die het zelf niet kan hoor. Die het zelf niet weet. Die Gods woord uit eigen kunde echt niet kan doorzien en doorgeven. De Heere moet dat woord openen, wil het ook openen. En dat mag gelukkig ook ervaren worden. Dat is een wonder. Dat de Heer op het gebed zijn woord ook opent. Dat je mag zien wat er in dat woord ligt opgesloten. En dat je dat mag doorgeven. Vrijmoedig sprekende over die enige naam gegeven tot zaligheid, geliefde gemeente. Bid veel voor de predikanten. Opdat u veel zegen zou mogen ondervinden onder hun prediking. Barnabas. De Heer heeft hem gebruikt om Saulus bij de discipelen, de apostelen en hun volgelingen ingang te doen vinden. En hij was met hen, vers 28, ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En vrijmoedig sprekende in de naam des Heeren Jezus. Aanvaarding. Maar dan komt er van de andere kant vervolging. Net zoals Saulus dat ondervond had in Damascus. Vijandschap van Joden die zich niet aan het evangelie wilden onderwerpen. Die vasthielden aan hun eigen gedachtenpatronen, hun eigen visie op godsdienstige zaken. En zo ging het dus ook in Jeruzalem. Daar waren Griekse Joden, dat wil zeggen Joden, zegt de kanttekening, die de Bijbel lazen in de Griekse taal. En dat geeft aan dat de Joden zich aangepast hadden aan het Griekse denken en leven, veelal afkomstig uit landen buiten Kanaan. Toch weer in Jeruzalem gekomen, met de dingen van die Griekse wereld met zich meegenomen. En vrijmoedig sprekende in de naam des Heeren Jezus sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachten hem te doden. En dan staat er ook hier weer een werkwoordsvorm in de Griekse taal die zegt, dat was maar niet één poging. Niet maar één keertje probeerden zij Saulus te doden. Dat was hun doorgaande opzet. Zij zouden niet rusten voordat de mond van Saulus gesnoerd was. Daar zit de duivel achter. Die wil de mond snoeren. Op zijn minst wil hij veroorzaken dat de waarheid geweld wordt aangedaan. Dat er leugens uitgedragen worden. Dat je op valse gronden gerust wordt gesteld. Terwijl je juist terecht moet worden gewezen als het gaat om de zonde. Een breken met de ongerechtigheid. Want als je een discipel mag worden van de zaligmaker, dan betekent dat dat de macht en de heerschappij van de zonde in je hart en leven verbroken wordt. Dat je hem als koning gaat erkennen en dienen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Zijn wetten leren. Niet alleen weten wat er in de wet staat, maar dat in biddend opzien tot de Heere in genade in praktijk mogen brengen. Vervolging. Zij trachten hem te doden. Maar de broeders, vers 30, dit verstaande, geleiden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsen. Hij had nog een grote taak te verrichten. Onder de heidenen zou Saulus die enige naam gegeven tot zaligheid uitdragen, spreken van zijn komst op deze aarde, van de wonderen die hij gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Niet alleen met lichamelijke genezingen, ook verlossing van duivelse machten en krachten van demonen. Waarachtige bekering gewerkt, zijn leven gegeven, de kruisdood gestorven, maar ook opgestaan uit dood en graf als overwinnaar. En als overwinnaar triomferend ten hemel gevaren, om van daaruit te regeren, zondaren te bekeren. En dat gebeurt, geliefde gemeente, zolang als de zon schijnt. Daar spreekt Psalm 72 van. En we gaan er eerst van zingen. 9e vers van Psalm 72. Dat al dus besluit, zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Het 9e vers van Psalm 72. Ook de Heere Jezus zelf heeft aan Saulus bekendgemaakt dat hij weg moest gaan uit Jeruzalem. Daarom heb ik dat gedeelte uit Handelingen 22 laten lezen. Vanaf vers 17 lezen we dan: en het gebeurde mij, als ik te Jeruzalem wedergekeerd was, en in de tempel bad, dat ik in een vertrekking van zinnen was. Dus juist als Saulus na 3 jaar dus in Jeruzalem is gekomen, dan is hij in de tempel en gaat de Heere tot hem spreken. En dat ik hem zag en hij tot mij zeide, spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. En ik zeide, Heere, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagogen geeselde die in u geloofden. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede een welbehagen had in zijn dood en de klederen bewaarde dergenen die hem doden. Daarin klinkt een belijdenis door. Wat hij gedaan had in het verleden, is hij nooit meer kwijtgeraakt. En dat is werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Dan is er wel vergeving, maar je bent het toch nog niet vergeten. En dan gaat de Heere zeggen, en hij zeide tot mij, ga heen, want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Daar ligt de taak van Saulus. Om met name onder de heidenen, die enige naam gegeven tot zaligheid, te verkondigen. Om niet alleen de Joden, waar hij altijd eens naartoe ging in de synagogen te prediken, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, maar ook om dat aan de heidenen voor te houden met het gebed in het hart, Heere. Neem de schellen van hun ogen. En dat gebed zal ook gehad hebben als hij sprak in de synagoge. En de Heer heeft dat gebed ook wonderlijk verhoord. Velen bekeerd. Nee, niet door Saulus hoor. Onder het woord dat hij mocht prediken, dat hij mocht nazeggen. Denk aan datgene wat ik zei over het woord apostel. Alleen maar nazeggen wat je zender voorzegt. Dus daar is niks van jezelf bij. En die grote zender met eerbied gesproken, de Heer Jezus Christus is het, die het woord zegent, die daardoor de schellen van de ogen doet vallen, de ogen opent voor zonde, schuld en verlorenheid, zeker. Maar dat is geen doel in zichzelf. Dat was ook het doel van Peter hier op de Pinksterdag, om alleen maar de zonde te prediken. Maar juist de ontkoming voor zondaren in Christus, want wie tot hem de toevlucht mag nemen als een arme verloren zondaar, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En wie eenmaal een leerling geworden is op de leerschool van Christus, wordt nooit verwijderd. Misschien, jongelui, ben je wel eens uit de klas gezet. Meestal terecht. En als je het heel bont maakt op school, kun je zelfs van de school verwijderd, moet je een andere school opzoeken. Dat doet Christus nooit. Is er dan geen aanleiding dat die leerlingen weggestuurd worden, die leerlingen van Christus? Zeker wel. Heel veel aanleiding zelfs. Maar deze leermeester is zeer geduldig, getrouw, liefdevol. Als hij tot leerling maakt op de leerschool van genade, zul je daar nooit van verwijderd worden. En er komen alleen maar leerlingen bij. Daar gaat er nooit een af. Dat leidt tot onze laatste gedachte. Vermeerdering. Als Saulus eerst in Caesarea komt en daarna in Tarsen, dan betekent dat niet dat dat tot schade is van de gemeenten die er al waren. Het zal juist tot meer vermeerdering leiden, want Saulus zal ook het instrument zijn waardoor velen toegebracht zullen worden, wat ik al zei. Maar ook in Judea gaat het werk van God door. We lezen dat in vers 31, de gemeenten dan door geheel Judea, dus het zuiden rondom Jeruzalem, en Galilea het noorden, en Samaria. Ja, daar hadden ze afwijkende opvattingen. Maar ook daar heeft de Heere zijn kerk gevestigd. En die hadden vrede. Gemeenten. Het woord gemeente komt eigenlijk van een woord dat betekent, je wordt geroepen uit de wereld. Want ten diepste voelen we ons allemaal thuis in de wereld. Geroepen uit de wereld om samen de Heere te mogen dienen. Saamgeroepen mensen die de Heere mogen vrezen. En dat nam toe, zo staat hier. Ze hadden vrede, werden gesticht, wandelende in de vreze des Heeren en de vertroosting des Heiligen Geestes, werden vermenigvuldigd. Het woordje vermenigvuldigd geeft aan dat er sterke groei was. Nee, het waren geen wonderbomen daar. Wat de Heere daar deed in die gemeenten, hield stand. Hij bevestigde dat zelf. Hij versterkte zijn eigen werk. Daar was vrede. Allereerst betekent dat dat er geen vervolging was. Maar we moeten ook dieper denken. In de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat het heel bekende woord shalom. Vrede. En dat is vrede in alle opzichten. Ook vrede met God, hoe kan dat wel? Dat kan alleen door het bloed des kruises. Dat kan nu alleen door de vredevorst. En daarin zien we zijn werk schitteren. Als u of jij iets mag ervaren van de vrede met God, dan komt dat niet door je eigen inspanningen. Dan komt dat alleen door het werk van Christus, die vrede brengt in het hart, die opstandelingen doet buigen, zonde en schuld doet belijden, maakt tot een onderdaan van God, een gewillige volgeling, een ijverige leerling op de leerschool van genade. Alleen in die weg wordt vrede ervaren, vrede in het geweten, vrede in het hart. En als je toegeeft aan de zonde, dan wordt die vrede verstoord hoor. Dan gaat het stormen van binnen. Maar dan zal de vrede voor ze ervoor zorgen dat die vrede toch weer terugkeert. Schuld wordt dan getoond. Schuld wordt beleden. Vergeving geschonken. Waarop die vrede weer gesmaakt mag worden. Vrede. En werden gesticht, dat wil zeggen opgebouwd. Zoals je een stad opbouwt door de muren te maken, de poorten, de vestingen. Zo werkte de Heere aan de gemeenten. Judea, Galilea en Samaria. Een bouwwerk tot eer van hem. En dat geldt nog niet alleen in het groot, maar dat geldt ook in het klein. Als de Heere persoonlijk gaat bouwen in je hart en leven, dan kan de duivel dat nooit meer afbreken. Dan gaat dat bouwen steeds verder, totdat die bouw voltooid zal zijn. En wanneer zal die bouw voltooid zijn? Wel, wat de ziel betreft, op het moment van sterven. En wat het lichaam betreft, op de jongste dag werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren. Dat is niet allereerst bang zijn voor God hoor. En dat is ook niet dat je doet wat de Heere vraagt om beloond te worden, maar uit liefde hem mogen dienen, uit eerbied voor hem. Eerbied, die de Heere zelf in het hart werkt. Als we dat nog niet kennen, buig dan toch de knieën, geliefde gemeente. En bid en smeek en bedel, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wandelende, niet maar een stapje zo nu en dan, maar een voortgaande levensgang en levensheiliging. Een leven naar het onderwijs dat Christus geeft, dat onderwijs in praktijk mogen brengen. Dat Gods woord een lamp voor de voet en een licht voor het pad mag zijn. En de vertroosting des Heiligen Geestes. Nou, waar zouden we dan aan moeten denken, jongens en meisjes? Zondag 1, die verwoordt dat heel goed. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven. En dan zeg ik het maar heel kort. Dat je niet je eigen eigendom bent, maar het eigendom van Jezus Christus. En daar zorgt hij volmaakt voor. En die gemeenten, die werden vermenigvuldigd. Dat geeft hoop, geliefde gemeente. De zon schijnt nog. We hebben daarvan gezongen. Het werk van God gaat nog door. Smeek daarom. Bedel daarom. Want we zien ook aan Christus wat het is. De toorn van God te dragen. Die toorn, zijn zweet, werd als grote druppels bloed die op de aarde afliepen in de hof van Gethsemane. Denk aan de Godverlatenheid aan het kruis. Vreselijk zal het zijn. Die enige naam gegeven tot zaligheid vaak gehoord hebben, in de prediking vernomen te hebben, gelezen te hebben in de Bijbel en aan hem voorbij te zijn gegaan in ongeloof, hem verworpen te hebben, de dingen van dit leven belangrijker te vinden dan de dingen van het koninkrijk van God, o geliefde gemeente jong en oud. Zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. Wie hem zoekt, die zal hem vinden. Alles in hem vinden. Voor dit leven en ook voor de eeuwigheid. Dan geldt, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb opmoedig dank voor alles wat u gaf. Neem het zondige gebrekvolle genadig weg. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in ons hart. Gedenk in de week die begonnen is. En dan mogen wij bijzonder onze geliefde ouderling broeder Albert Hakvoort aan u opdragen. Hij ligt voor de poorten van de eeuwigheid. Dat hij ook nu uw volmaakte herderlijke zorg ondervinden mag. Mag zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Denk ook zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, zijn moeder ook. Allen die hierbij betrokken zijn. U zegt het toch, bid zonder ophouden. Dat geldt ook hen die behandelingen ondergaan. Dat hun oog op u mag zijn en uw oog op hen. Help bij de taken die u op de schouders gelegd hebt. Wil de wegen wijzen die we te gaan hebben. De En dan geldt ook onszelf in het beroep dat vanuit Vianen op ons is uitgebracht. Dat we duidelijk de weg mogen zien die gegaan dient te worden, de u wel behagelijke weg. Sterk bij de opvoeding en het onderwijs. Allen die onderwijs volgen op school in een studie, mogen onderwijs hebben naar uw woord. Op vele terreinen willen tot zegen stellen. Zegen alle ambtelijke arbeid, het werk van de huisbezoeken. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken wij van u. Alleen uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van Psalm 25. Wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig God. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 25. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.